Wij maken eerst aan de gemeente bekend dat woensdag aanstaande om 2:00 in de dorpskerk bevestiging van het huwelijk zal plaatsvinden van Gerbrand Stolwijk en Joke van den Broek. Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 45, het eerste vers. Ik zou willen verzoeken om voor- en naspel bij de psalmen maar te laten rusten vanwege de kou, dan kan de dienst iets bekort worden. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vast uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die schewiglijk van God gezegend wordt. Psalm 45, vers 1. De heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, want de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van den Heere onze God en smeken wij om zijn zegen. Barmhartig en getrouwe God, nu gij ons op de eerste dag der week, uw dag, weer te samenbrengt onder de prediking van uw woord, past het ons uw grote naam dank te zeggen voor deze gave en zegening. Na de feestdagen waarop in bijzonder de geboorte van uw lieve zoon in het middelpunt stond, komen we thans weer op uw dag, de eerste dag der week, om nog uw aangezicht weer te zoeken, om een zegen over uw woord, dat woord dat ons alleen wijs kan maken tot zaligheid. En och, nu is Christus, de Zoon van uw liefde, altijd weer het middelpunt en het onderwerp van de prediking. Want indien hij niet het middelpunt is, is alle woord ijdel. Maar Heere, gij geeft nochtans in het midden van uw kerk van die dagen waarop het goed is om met elkander uw heilswonderen te overdenken. Maar op uw dag dan ligt als het ware alles weer in één, in dat eeuwige volmaakte, in dat heerlijke van uw gave, die gij in de handen des geloofs gelegd hebt, zodat uw kerk mag uitroepen: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En nu bidden wij van u, o wil gij ons genadig uw woord openen, wil gij ons genadig de mond openen, wil gij ons genadig het oor en het hart ontsluiten, en geef dat wij nergens last van hebben, dat wij alles maar laten rusten en eenvoudig vragen: Heere, geef dat ik geen last heb van dit en dat en van de kou, maar eenvoudig horen mag wat gij tot de gemeente te zeggen hebt, wil zo alles wegnemen wat hinderlijk kan zijn aan de loop van uw getuigenis, want gij geeft het toch in alles uw heil en uw zegen en de gelegenheid om uw woord te horen. Och, er kan zoveel zijn wat ons aftrekt en wat onze gedachten wegvoert van uw getuigenis vandaan. Wij bidden u, wil al uw dienstknechten genadig getrouwheid schenken in het uitdragen van uw woord, en wil de gemeente nog een verbeurde zegen schenken in de dienst waar ook uw gemeente vergaderd wordt. Neem alles weg wat niet naar uw wil is, en laat op deze eerste dag uw naam alleen verheerlijkt mogen worden tot roem en prijs van uw grote naam. O Heere, wij bidden u voor onze zieken. Wil ze genadig nabij zijn. Wil ze zegenen, opdat ze ook op hun ziekbed nog een zegen ontvangen mogen voor hun hart en leven. Ja, dat heel de weg van beproeving nog tot hun heil mogen zijn. Wij bidden u voor de rouwenden, waar ook nu weer een uit ons midden, uit het midden van de gemeente is weggenomen. Zo smeken wij u, wil gij genadig ook die oude man ondersteunen. Heere, wij zeggen u dank voor alles wat gij geschonken hebt in uw trouwe genade aan deze en gene. En dan komen we in het bijzonder tot u met de familie van Noordergraaf de van de Bas, waar gij hen met hun kinderen juist op deze dag doet gedenken dat zij 25 jaren gespaard en gedragen werden voor en met elkander en met hun kinderen thans deze dag mogen gedenken, hoe gij van stap tot stap hen hebt willen leiden. O Heere, wij bidden u dat zij het dankoffer voor uw aangezicht mogen brengen in de lofzegging van uw naam, en erkennen dat het alleen uw zegeningen zijn die hen vergezeld en geleid hebben, en dat ook de ouders en grootouders dit alles nog mogen meemaken en vieren. Wij bidden u dat zij zichzelf afvragen hoe het nu verder moet, dat het met u alleen kan, en dat zij zo ook u aanroepen om u als leidsman en gids te hebben onder uw zegenende handen, en om voor elkander tot een eeuwige zegen gesteld te worden. Zo dragen we alle noden op aan uw troon. Heere, als we het recht verstaan, dan zijn we enkel nood en enkel behoefte. Maar gij redt keer op keer, dat is uw eigen getuigenis. Och, dat we daar eens op mochten laten aankomen, om zo uw naam alleen te prijzen. Wij bidden u voor allen die vervreemd van u voortleven in hun onbekeerlijkheid en in hun eigen wegen. Och, dat we nog eens mogen horen wat we vandaag ook willen overdenken, dat deze en die geboren wordt in Sion en discipel van Jezus is geworden. Hoor ons uit genade om Christus willen. Amen. Wij lezen, gemeente, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de verzen 32 tot en met 49. Wij noemden nu Johannes 1, vers 32 tot en met 49. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: ziet het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende ure. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem: volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En nu volgt onze tekst. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem: zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem: van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Tot zover de schriftlezing en onze tekst. Onze tekst is dus Johannes 1, vers 46 tot en met 49. Gemeente, uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Terwijl een derde gave van u gevraagd wordt, dat is de maandelijkse extra collecte voor de kerk. Alle collecten hartelijk aanbevolen. Zingen wij van Psalm 32 en daarvan het eerste en het vierde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die voor de straf van eeuwig is, voor eeuwig is ontheven. En gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Het eerste en vierde vers van Psalm 32.
Oh,
zeilen in de geest aan de Jordaan bij Bet Abara, waar de Heere zijn eerste discipelen vergaderd heeft. Dat is zijn werk geweest waarmee hij in het eerst in het openbaar optrad. Hij moest het werk dat de Vader hem gegeven heeft en opgedragen heeft vervullen, de vergadering van zijn kerk. Wat ons opvalt, gemeente, in dat eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes dat wij gelezen hebben, is dat allen die als eerste discipelen achter Jezus vergaderd werden, ieder langs hun eigen weg werden toegebracht. Twee discipelen hebben gehoord de lieflijke nodiging van de doper: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En wij weten hoe zij door dat woord gegrepen zijn en Jezus gevolgd zijn. Twee waren het er. De een wordt genoemd Andreas, de broer van Simon Petrus. De andere blijft verborgen. Zou het waarschijnlijk Johannes geweest zijn? Dat wordt in het algemeen wel gedacht. Wel nu, Johannes en Andreas, zij werden geleid tot Jezus. Zij hebben hem gevolgd. Ze hebben gevraagd: waar woont gij? En ze hebben de meester horen zeggen: kom en zie. En ze zijn die dag bij hem gebleven. Het was omtrent de 10e uur. Johannes, die het evangelie schrijft, weet het nog precies. Maar die geworven worden voor Christus, die worden ook wervers. En zo lezen we dat Andreas zijn broeder Simon vond en hem tot Jezus leidde. En voor die Simon had Jezus een bijzonder woord. Hij wist waartoe deze man bestemd zou worden. Simon, de zoon van Jonas. Een mens, een onreine, een zwakke in zichzelf. Maar verkoren om door genade de rotsman te zijn. Niet in eigen kracht, maar in zijn belijdenis, die hij straks zou uitspreken: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Daarom zou Jezus zeggen: vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Daarom zou hij ook de rotsman heten, niet omdat hij in zichzelf iets was, want och, als hij even op zichzelf ziet, zinkt hij in de wateren weg, nietwaar? Maar omdat hij deze belijdenis heeft uitgesproken, die het fundament der kerk is: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Wel nu, zo had Jezus dan deze discipel genoemd. En dan komt de 4e dag vanaf het ogenblik dat Jezus daar, of dat de doper daar aan de Jordaan, die afgezondene van Jeruzalem, te woord heeft gestaan. Hij had tot hen gezegd: ik ben de Christus niet, maar die na mij komt is meerder dan ik, wien ik niet waardig ben de schoenriem te ontbinden. Wel nu, op die 4e dag dan, heeft Jezus dus ook na de doop zich opgemaakt om naar Galilea te gaan. Maar eerst moeten er nog 2 discipelen toegebracht worden. En dat zijn Filippus en Nathanael. Wij lezen van Filippus en hij vond Filippus en zeide: volg mij. De Heere weet wel waar hij verloren mensen moet zoeken. En hij weet ze ook in hun hart te grijpen door het woord, zodat zij gebonden achter hem aankomen. Zo eenvoudig weg, o welke macht ligt er toch in het woord van Christus. Hoe diep daalt ook God af. Want niet voor niets lezen we hier dat juist Filippus van Bethsaida was. Bovendien, dat was ook de stad van Andreas en Petrus. En Bethsaida is ons bekend uit een oordeelsprediking. Want Christus heeft later gesproken over Bethsaida en Capernaum. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, wee u Capernaum. Wanneer in Tyrus en Sidon die krachten zouden geschieden die in u geschied zijn, zij zouden zich in zakken as hebben bekeerd. Juist uit dat Bethsaida, waarover het oordeel dus moest worden uitgesproken, haalt Christus zijn discipelen. Een Andreas, een Simon Petrus en ook een Filippus. Calvijn zegt, hij haalt ze als uit de diepte der hel. En we mogen er nog wel aan toevoegen, ja, het is als haalt hij ze eerst eruit, voordat hij het oordeel over zo'n stad uitspreekt. Ja, dat doet God nog. Hij haalt zijn kinderen weg, opdat het oordeel straks vervuld zal worden. Het is een bijzondere gunst, als wij letten op dat diepe afdalen Gods. Juist uit Bethsaida haalt hij zijn discipelen. En nu lezen wij in onze tekstwoorden dus dat Filippus ook Nathanael vond. Ja, wanneer dat nu precies geschied is, of dat nog was bij de Jordaan, of nadat ze in Galilea teruggekeerd zijn, want wij lezen immers dat Jezus zich opmaakte om terug te gaan naar Galilea, nadat hij daar aan de Jordaan onder de menigte geweest was en ook zich had laten dopen. Wij weten niet wanneer het precies plaatsgevonden heeft, maar daar is toch wel het meest zekerheid in dat het nog gebeurde terwijl Jezus daar bij de Jordaan was. Dan heeft Filippus dus de Nathanael opgemerkt, die kende hij wel. Nathanael kwam van Cana, zo lezen we, een plaatsje niet zo ver van Bethsaida verwijderd. En we zullen wel het zo moeten voorstellen dat zij groepsgewijs, die Galileërs, groepsgewijs opgetrokken zijn naar het zuiden en naar de Jordaan, waar zij van Johannes de Doper hadden gehoord, die zij dus ook wilden horen. Wel nu, dan heeft Filippus Nathanael ook wel gekend. En hij vond Nathanael op een gegeven ogenblik, terwijl hij daar in gepeins zat onder de vijgenboom. Hij is naar hem toegelopen en hij heeft hem verteld wat hij gevonden had of hoe hij gevonden was. O, wat heeft die Filippus een haast gehad om die blijde vondst te melden. Ze waren in Galilea samen op pad gegaan, hadden gehoord het gerucht van de doper en het verlangen, het uitzien naar de Messias was weer levendig geworden. Ze zullen gehoord hebben hoe die doper daar sprak van de toekomst van de grote koning die komen zal. En ze zijn samen op pad gegaan, uitziende en verlangend. En zij hebben de doper horen prediken. Zij zijn in hun hart gegrepen door die prediking. Ze zijn verbroken, vernederd. Zij hebben hun zonde beleden. En ziet, nu vindt Filippus Nathanael daar onder de vijgenboom en hij moet het hem vertellen. O, wat zijn Gods wegen wonderlijk. Uit Galilea zijn zij naar het zuiden getrokken. Zij zijn daar onder de prediking van Johannes de Doper neergeslagen. Zij zullen straks met de bruidegom als bruidskinderen terugkeren naar Galilea. Wonderlijk zijn Gods wegen. En Filippus vond Nathanael. Tweemaal wordt die naam van Nathanael genoemd. Nu en aan het eind van dit evangelie naar Johannes, bij de verschijning van de opgestane levensvorst aan de zee van Tiberias. Verder horen we van Nathanael niet meer, alleen dat hij uit Kana kwam, waar ook Jezus die bruiloft heeft bezocht, waar hij dat grote wonder stelde en water in wijn veranderde. Merkwaardig dat zijn naam bij de andere evangelisten niet voorkomt. Maar daar wordt wel een Bartolomeus genoemd en daarom denken de meeste uitleggersgemeenten dat die Bartolomeus wel dezelfde moet zijn geweest als Nathanael. Het gebeurde veel dat men twee namen droeg. De ene naam Bartolomeus wijst dan op de afkomst. Bartolomeus betekent zoon van Tolmai. Terwijl dan die tweede naam Nathanael meer een naam is die een bepaalde zinduiding in zich droeg. Nathanael betekent geschenk van God. Zou het mogelijk zijn dat de ouders dit kind als een bijzonder godsgeschenk hebben ontvangen op het gebed? Zou misschien van de moeder gegolden hebben, zij wierp hem reeds op God in barensnood gans onbevreesd? Dan is haar worsteling boven bidden en denken beloond geworden en heeft zij haar kind Nathanael mogen noemen, Gods geschenk. We lezen dat Bartolomeus als apostel later in Klein-Azië het evangelie heeft verkondigd. Niet meer in de Bijbel, maar in de overlevering wordt dat verteld. In ieder geval heeft dan de kerk in die Nathanael, in die Bartolomeus, een godsgeschenk gehad. Maar dat is alleen maar een geschenk vanwege het ene grote geschenk. De Nathanael, de gave Gods, van wie de kerk beleidt, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Want hij is dat kind in de kribbe, de gegeven koning, de geboren zoon. Hij is de Nathanael bij uitnemendheid. Zoals we zeiden, we treffen hier Nathanael aan in gepeins en gebed onder de vijgenboom. Hij is met de anderen uit Galilea meegekomen. Maar het was hem nog niet vergaan zoals die anderen. We mogen toch wel denken dat hij wel gehoord heeft en wat daar zo met Simon Petrus en Andreas gebeurd is. Maar voor hem zag hij niet veel toekomst. Och, hij zat daar in gepeins en gebed onder de vijgenboom. Wat was zijn hart uitziende naar de Messias. Anders was hij van Galilea niet die lange reis gaan maken naar de doper toe, daar aan de Jordaan. De Messias. Hij had Johannes gehoord. Hij is onder u die gij niet kent. Zo had Johannes gesproken, maar ach, kon hij het nu eens geloven? Kon Nathanael het nu eens aannemen dat die Messias gekomen was? Hem was niet te beurt gevallen wat de anderen te beurt gevallen was. Zij waren toch ook van Bethsaida, Petrus en Andreas en Filippus. Maar hij zat eenzaam en alleen onder de vijgenboom. Zou hij zijn hart daaruit gestort hebben voor God? Zou hij misschien in wanhoopsgedachten gezeten hebben, dat voor hem dat heil toch nooit gekomen was? Ach, als er zulke Nathanaëls nog gevonden worden, dan zeggen we, laat ze wanhopen aan zichzelf, maar nooit aan de genade Gods. Want bij de Heere is veel verlossing. En hij is nog dezelfde God. Filippus vond Nathanael en zei tot hem, wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, welke de zoon van Jozef van Nazareth. Zo is Filippus bij Nathanael gekomen toen hij hem daar tegen het lijf liep, onder de vijgenboom. Nathanael in zorg en nood, Filippus in blijde verrukking over hetgeen hij had leren kennen. Filippus kon van Jezus niet zwijgen. Kunnen wij van Jezus niet meer zwijgen? Als wij die Filippus zo nader eens even op, of eens even bekijken en nader met hem kennis maken, dan merken we wel dat Filippus een eenvoudige was met een kinderlijk gemoed, die kritiekloos zich mocht overgeven en nadat hij aan Jezus verbonden was, anderen wilde deelgenoot maken van zijn groot geluk. Dat was het enige wat hem vervulde. Dat zijn van die eenvoudige zielen die in de eenvoud van hun bestaan ongecompliceerd getuigen mogen van die hoop die in hun ziel gewerkt is. Als wij later Filippus tegenkomen, bijvoorbeeld bij de spijziging van de 5000, dan kijkt Jezus, de meester die de harten wel kent en doorgrondt, Filippus eens aan. En zegt dat die 5000 gevoed moeten worden. Maar Filippus zegt dan in de simpelheid van zijn ziel, van waar zullen wij broden halen, opdat zij eten mogen. En dan antwoordt hij verder, voor 200 mensen hebben wij wel penningen brood, maar dat is nog te weinig. Met andere woorden, ik weet het niet. Filippus verbergt zich niet, hij komt zo voor de dag zoals hij is. Hij heeft niets op te houden. Hij is een hulpeloos kind. Hij is er zo één die in de simpelheid en eenvoud van zijn bestaan met open vraagogen zijn meester aankijkt. Maar in die vraagogen sprankelt de liefde. De liefde die gewekt is uit zijn liefde. Toen sommige Grieken opgekomen waren naar Jeruzalem om aan te bidden in de tempel op het grote feest, gingen ze naar Filippus, die liepen ze zeker tegen het lijf. En zij zeiden, wij willen Jezus wel zien. Filippus was ineens een en al actie om ze tot Jezus te brengen. Hij vraagt niet, maar wat hebben jullie daar eigenlijk mee voor? En waar is het jullie nou eigenlijk om te doen? Kinderlijk spontaan is hij daar stond in de weer om ze maar bij Jezus te brengen. Hij denkt van iedereen precies als dat het in zijn hart eenvoudig, vlak en kinderlijk ligt. Toen vlak voor het sterven de Heere Jezus ging onderwijzen en sprak over zijn heengaan en dat niemand tot de Vader komt dan door hem, toen vroeg Filippus zo kinderlijk weg, Heere, toon ons de Vader, dan is het ons genoeg. Filippus, hij wil kinderlijk zien en tasten en horen, maar daarom is hem ook wel veel van het diepe onderwijs van de Heere Jezus ontgaan. Zulke zielen behoeven ook niet alles te weten. Maar ze krijgen dan ook wel eens een vermaning. Ben ik zo lange tijd bij u, Filippus, en hebt gij mij nu nog niet gekend? Ik wil maar zeggen, gemeente, daar zijn allerlei geesten in het Koninkrijk Gods. Daar zijn diepe geesten die afsteken naar de diepte, die schouwen en schone inzichten kunnen doorgeven aangaande het heil Gods. Maar er zijn ook van die simpele, eenvoudige, kinderlijke geesten. Nu moet u niet denken dat ik bedoel oppervlakkige geesten. Want reken erop dat de waarheid tot in het diepst van Filippus' ziel ingegaan was. Tot in de wortel van zijn bestaan. Maar naar de simpelheid van zijn bestaan kwam hij tot de eenvoudige overgave van zijn hart. O, het zijn mensen om jaloers op te zijn. In hun ogen glanst de liefde van Christus. In hun mond ligt de naam om onbevangen hem aan te prijzen in al zijn dierbaarheid en al genoegzaamheid. Zij hebben hun hand eenvoudig mogen laten zinken in de hand van een koning die op hen afkwam, is een dierbaar woord. En zij werden door zijn geest eenvoudig overgenomen. En ze gaan aan zijn hand naar zijn dis en in zijn weg. Maar, nog eens, geen misverstand. Het zijn geen vlinders die zomaar fladderen van de een naar de andere bloem. Het zijn bijen die kinderlijk honing puren en die soms veel meer schatten vergaderen en veel meer honing mogen oppuren dan de verstandigen in het Koninkrijk Gods die diep denken en diep nadenken. Wel nu, zo is nu Filippus spontaan en kinderlijk eenvoudig naar Nathanael toegelopen toen hij hem daar onder de vijgenboom zag zitten. En wij hebben die gevonden van wie Mozes spreekt in de wet en de profeten getuigen. Zalig vinden. Dat is een vinden uit zijn zoeken. Want nooit vinden we Jezus, gemeente, of hij heeft ons gevonden in onze nood. Aan vinden gaat een zoeken vooraf, is het waar of niet? En zoeken doen we als we wat kwijt zijn. Daarom verstaan we Psalm 27. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. We zijn wat kwijt. We zijn wat kwijt voor het eerst. We zijn God kwijt. Zolang we God niet kwijt zijn, hebben we ook nooit naar God gezocht. En nooit naar God gevraagd. Dat is de ellende waarin we liggen. Dat we niet weten hoe ellendig we zijn. Maar liggen we verloren, verstoken van God. Ja, dan is er één op weg naar ons. Want wij zouden die Jezus niet vinden als hij ons niet wilde vinden in onze nood en ellende. Hij weet waar wij gelegerd liggen. Hij heeft zelfs de koorden al om het hart geslagen, voordat zo'n arme het weet, voordat zo'n zoekende er iets van bevroedt, is hij het al die zijn oog op ze geslagen heeft en die ze trekt, die ze doet zoeken en doet vragen. En als gij nu uw hart uitstort voor het aangezicht Gods, onder de vijgenboom, in gepeins, terwijl u anderen ziet voorgaan, Andreas en een Simon en een Filippus, met wie wij uit Bethsaida en Cana opgegaan zijn, naar de Jordaan, ziet, dan is hij op weg naar u, want hij zoekt het weggedrevene. Zoeken zal een ziel, als hij de vrede mist, als hij God kwijt is. Maar zoeken zal ook een ziel, als hij weet wat het is om in Gods gemeenschap te mogen delen. En hij is nu in zijn hart de Heere kwijt. Ook dan zoekt hij zijn God met geween. Jezus zal ze vinden. Het zij die zoekende voor het eerst. Het zij we bij vernieuwing op zoek zijn naar hem. Filippus is Nathanael tegen het lijf gelopen. Maar de Heere is het die Filippus gezonden heeft. Hij bracht Filippus tot Nathanael. Zo vergadert de Heere zoekers rondom hem. Niet degene die het hebben. Die de wijsheid in pacht hebben. Die het wel weten. Wij hebben die gevonden, zo zegt Filippus, van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth. In zijn kinderlijke geestdrift kan Filippus nog niet één goed woord van Jezus spreken. En toch is alles goed. Maar ik bedoel dat er nog allerlei dwalingen tussen zitten. Want Jezus is niet de zoon van Jozef. En Jezus is tenslotte niet van Nazareth, maar is uit Bethlehem, ook al is hij in Nazareth opgegroeid. Filippus kan het natuurlijk niet helpen dat hij deze dingen zo zegt, want zo zal het bekend geweest zijn, maar intussen, allerlei dwalingen zitten er toch maar tussendoor. Hij moet nog een hele leerschool doorgaan. Maar dat zal wel goed komen. Want de Heere onderwijst ze wel op zijn school. Het is erger als we allerlei dwalingen hebben en er is geen begeerte om onderwezen te worden. Maar Filippus is leerling geworden van Jezus. En dan mag Filippus op een verkeerde wijze soms praten over Jezus. En mag hij hem noemen de zoon van Jozef en geboortig uit Nazareth. Maar hij brengt toch maar Nathanael tot Jezus die in Bethlehem geboren is. En die de zoon Gods is. Met allerlei gebrek en misschien met allerlei verkeerde woorden, Mag het dan geschieden, zodat er alles op aan te merken is, maar de liefde is sterker. En zo werd toch Nathanael tot de juiste, tot de echte Jezus gebracht. Het is erger als we met allerlei rechtzinnige woorden naar een valse Jezus toe brengen, of naar een valse troost, of naar een valse grond brengen, of in slaap wiegen. Het is erg om te dwalen, bewust, als we het breekijzer zetten in het woord Gods, zoals de vrijzinnigen en ook de midden-orthodoxen doen, en bepaalde bladzijden uit de Bijbel wegscheuren die ons niet zinnen. Dat is erg. Maar als in de onnozelheid en in de eenvoud des harten er eens een verkeerd woord vallen mag, och, daar hebben ze zelf straks maar het meeste last van, zulke. Zij begeren het van den Heere te leren, zij zijn niet hoog, zij dwalen in onkunde, en de Heere dekt dat alles toe. Zo was het bij Filippus. Hij zei, wij hebben gevonden die van welke Mozes en de wet geschreven heeft. En al wist hij het nu niet allemaal precies, het was hem toch om het woord te doen, om dat gehele woord. En daar wilde hij geen stukje af hebben. Ziet zulke leren ootmoedig te vragen naar onderwijs. Die komen zo stilletjes aan op catechisatie en laten geen uurtje overslaan, want het heeft hun hart ergens in beslag genomen. Die zitten in de kerk en trotseren de kou of wat ook, want het woord Gods, dat is hun alles geworden. Zij veroordelen hun onkunde en ze zijn bedroefd dat zij een tijd hebben gehad dat ze niet ter catechisatie gingen, dat ze niet ter kerk gingen en dat ze niet het woord lazen. O, wat hebben ze die kostbare tijd toch laten voorbijgaan. Dat betreuren ze erg. En ze belijden het voor God. Maar die onkunde die ze nu hebben, tot hun last, die staat Jezus nooit in de weg om hem zijn liefde te verklaren en om zijn genade te verheerlijken. En dan zal hij ze ook op zijn school verder onderwijzen. Ze zullen ingeleid worden in het woord. Maar gemeente, ik denk dat die Filippus toch wel eens uit het veld geslagen was. Toen hij ineens dat woord uit Nathanaels mond hoorde, kan er uit Nazareth iets goeds komen. Vooral zulke geesten als Filippus, die zijn dan ineens, ach, maar hij is er wel overheen gebracht over die teleurstellingen. Want Nathanaels onmogelijkheid is Gods gelegenheid geworden. Wie met Nathanael in die onmogelijkheid komt, die zal best de heerlijkheid van de koning aanschouwen. Want weet u, Nathanael stelde die vraag niet als een scepticus, niet als een harde, koude weifelaar en twijfelaar die wil twijfelen en die zich ergert aan het woord, maar vanuit de nood van zijn ziel. Wij lezen eigenlijk in deze vraag een belijdenis. Kijk, dat geboorteland en zijn geboortestad, of Nazareth de geboortestad, zo dan dus Filippus naar voren bracht. Ja, de dwaling van Filippus brengt Nathanael in nood. Het is toch wat? Daar kon hij maar niet mee terecht. Dat Galilea, oh, wat was dat Galilea waar hij uit vandaan kwam? In het oog van Jeruzalem was het het achterland. Het was alleen maar te bereiken door de halfheidense Samaritanen heen, door het land van hen heen. Of ook over de Jordaan, maar dan door een hele moeilijke tocht, zodat dat Galilea, och, dat was eigenlijk helemaal het achterland, dat was half verheidenst. En door de handel met het naburige land Syrië, was het ook niet zo bar goed gesteld met de godsdienst. Het was er maar naar aan toe. En dan Nazareth, nou dat stond helemaal niet goed bekend, dat deed er nog een schepje op. En dat alles wist Nathanael tot zijn diepe smart. Als Jeruzalemmers, overigens in hun eigen gerechtigheid, laag neerzagen op Galilea, en het noemde het Galilea der heidenen, dan kon Nathanael niet zeggen, jullie vrome duivels. Maar dan boog hij zijn hoofd. Dan moest hij zeggen, ja, het is waar, daar ben ik. Een Galileër, kan uit Nazareth iets goeds komen. En dan, wat was Nazareth? Het stond niet zo goed bekend. Zou hij daarom onder die vijgenboom daar weggekropen zijn en de benauwde klacht voor den Heere voortgebracht hebben? Eén ding weet ik in ieder geval wel, en dat is naar het woord en naar de bevinding der kerk, dat zelfkennis zelfveroordeling meebrengt. Zelfkennis snijdt alle mogelijkheden aan onze kant af. En ja, zo iemand als Nathanael, die zegt misschien ook nog, of de duivel zegt het in zijn hart, ik lees van Nazareth ook niets in het woord. Het staat toch nergens in de Bijbel? Al had Nathanael nu maar erger in gehad. Wat er van Galilea der heidenen staat, het volk dat in duisternis is gezeten, dat zal een groot licht zien. Het Galilea der heidenen. En dat er daar een woord was uit Jesaja 53. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man verzocht in krankheid. Want daarom is toch die Jezus geliefd van al de zijnen. O Emmanuel heeft zich niet te hoog geacht om op te groeien in een stadje met mensen van niet het allerbeste allooi. Hij is vlees geworden. Hij heeft alle gevolgen der zonde. Ja, de zonde zelf, de ellende die daaruit voortvloeit. En alles, hij heeft het zelf aan de lijve ondervonden en geproefd. Daarom moest hij Nazarener geheten worden, omdat, daarom heeft hij zijn woonplaats Nazareth gekozen. Tenminste, zijn daar zijn ouders geweest en heeft hij daar zijn kinderjaren doorgebracht. Ook dat hij Nazarener zou heten. Voor helle kinderen is er genade. Voor Galileërs, voor Nathanaëls die daar onder de vijgenboom zitten en denken, ja, je hebt gelijk, Jeruzalemmers. Je hebt gelijk. Ik kom uit Galilea en kan uit Nazareth iets goeds komen. Ziet, zo werd het onmogelijk voor hem. Maar dat is juist Gods mogelijkheid. Die moedeloos het niet meer voor elkaar kan krijgen. Voor wie het woord een gesloten boek is geworden. Die roepen wij ook toe, net als Filippus. Kom en zie. O, wat heeft Filippus de meester verstaan met zijn kinderlijk gemoed. Weet u wel, de Heere zei tegen Andreas en Johannes, zullen we dan maar zeggen, toen zij vroegen, waar woont gij? Kom en zie. En zij bleven bij hem een dag lang. Het was de 10e uur, zegt Johannes, nooit vergeten. Zouden zij het niet verteld hebben tegen Filippus? En nou, Filippus komt met diezelfde woorden. Zijn meester achterna. Kom en zie. Hij gaat Nathanael niet bewijzen. Hij gaat niet verdedigen, hij gaat niet weerleggen, hij gaat niet redeneren. Hij zegt, kom en zie, ik heb in de zon gezeten. En nooit zult u begrijpen wat dat is voor u er zelf ook in zit. Kom en zie. Dat is Filippus. Hij mocht de meester naspreken, hij mocht de meester aanprijzen. Niet bewijzen, niet redeneren, dat wordt wat gedaan, zolang totdat Jezus en al zijn heil geheel en al weggeredeneerd is en er niets meer van overblijft. Nee, hij mocht alleen maar de dierbaarheid van Christus alleen maar voorstellen, voor zover hij hem kende. Want wat kende hij nog van hem? Geliefden, wat zullen wij nu in het midden van u zeggen? Wat zullen we hem prijzen? Wat zullen we hem uiteenzetten in al zijn werk en in al zijn heerlijkheid? Wat zullen we u zeggen van de herders die gehoord hebben, zie ik verkondig, uw grote blijdschap en waarom dat allemaal zo was? En hoe groot de liefde Gods is? Och, zullen we niet zeggen, kom en zie. Kom, want hier is hij in dat dierbaar woord, dat opengeslagen ligt in het midden van u. Kom en zie, zie hem, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwen. Kom en zie, zie hoe hij arm geworden is, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zult rijk worden. Zie, hij heeft zich ontledigd. Zie hoe hij als die goede herder met vreugde het verloren schaap op zijn schouders neemt en het binnendraagt in de schaapskooi. Zie hem zoals hij zijn borst gegeven heeft voor het wraakzwaard dat ons voor eeuwig moest treffen. Zie hem zoals hij opgestaan is uit de doden en niet naar het huis zijns vaders ging, voordat hij zijn discipelen ervan overtuigd had dat hij leeft. Zie hem, hoe hij nu gekroond met eer en heerlijkheid is gezeten in de troon van zijn vader en hoe hij nabij is, het hart dat schreiend tot hem vlucht. Kom en zie. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En Jezus zag. Hij zag Nathanael komen. Nathanael werd getrokken, moest komen. En Jezus zag. Nathanael zag nog niets. Nathanael zag niets vanwege ongeloof, twijfel, onmogelijkheid en al zijn gedachten en muizenissen. Jezus zag. Jezus doorzag hem. Zie waar daar een Israëliet in wie geen bedrog is. En wie was die Nathanael? Wie was die Nathanael? Een man die daar onder de vijgenboom geworsteld had als een Jacob. Die zichzelf als een leugenachtig mens, als een Galileër moest wegwerpen. Een mens die het verloor met zichzelf. Die in zichzelf de waarheid niet vond. Die de waarheid buiten zich zocht, kan uit Nazareth, kan uit Galilea iets goeds komen. Hij kon daar geen heil verwachten, daar vandaan kwam geen heil, want hij was zelf ook een Galileër tot in de top. Zie waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Zo brengt de Heere zijn Nathanaëls aan zijn voeten. Genade maakt eerlijk. Zo eerlijk dat de rechtvaardige zijn ongerechtigheid beleidt en de genade de eer geeft. Amen. Zingen we Psalm 139 en daarvan het tweede vers. Omringt mijn gaan en liggen, gij, o Heer, zij altoos nevens mij. Uw onbekende wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Geen woord is nog mijn tong ontgleden of gij weet alreeds mijn reden. Tweede vers van Psalm 139. Genadige en getrouwe God, voor uw aangezicht mogen wij komen met dankzegging. Wij bedanken u voor deze dienst die gij ons op deze uw dag gegeven hebt. Wij bedanken u dat we als gemeente nog mochten samenkomen en dat ook de gemeente zoals ze nu vergaderd is toch weer mocht opgaan naar uw huis. Heere, geef dat wij ook vanavond elkander weer in gezondheid ontmoeten mogen onder uw woord, en dat het ons niet verdriet om door uw woord geleerd en geleid te worden, en dat wij er zelf een vrucht en zegen uit mogen ontvangen. Ach, wil door uw Heilige Geest zo in de gemeente werken, want dan kan de duivel toch zijn winst niet boeken, maar dan zal uw kerk vergaderd en gebouwd worden, want dan gaat gij zelf onder de scharen zoals eenmaal aan de Jordaan, waar gij uw discipelen geroepen hebt, en hoeveel duizenden bij duizenden uit de verloren wereld hebt in de loop der eeuwen zo toevergaderd, ieder langs eigen wegen, en ondanks alle weerstanden, en die zijn er nog altijd, maar gij vergadert en roept, en Heere, dan doet u dat zo wonderlijk en rijk en zo troostvol, dat ook nu nog er mogen horen de stem van de Zoon van God. En die het horen, die mogen leven en het leven buiten zichzelf zoeken. Want in zichzelf vinden ze niets meer dan onwetendheid, dwaasheid en de dood. Maar zij zeggen het zo voluit en hartelijk. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak, hart en zinnen strelen. Al wil gij dan in dat woord onze gangen en treden vastmaken, kan best zijn dat we als een Filippus nog bij 10 woorden vijf woorden verkeerd spreken. Maar, heren, dan wilt gij dat ook verder wel genadig verzoenen en bedekken. En ook verder ons leren en onderrichten. Wijzen de weg die wij gaan zullen. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal raad geven. Dat zegt gij en dat vervult gij. Van dag tot dag. Wil zo uw kerk opbouwen. In het allerheiligst geloven. In de kennis van uw genade. Van uw woord. En wil harde en verharde zondaren bekeren tot u. En trekken tot uw dienst. En heren, nu dragen we onze gemeente ook op. Het wordt toch weer tijd dat er toch eens jongens mogen zijn die lust hebben in uw dienst, in die zalige dienst des woords, opdat ook uit het midden van ons er nog geroepen worden om te dienen in uw koninkrijk. Heren, laat de ouders er ook eens mee bezig mogen zijn om een pand af te staan voor uw dienst. Hoor ons uit genade. Wij bidden u voor land en volk, voor vorstenhuis, voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Heren, wij dragen ze allen op aan uw troon. Wij danken u ook voor de onderscheiding die onze broeder geneugelijk mocht ontvangen. En wij erkennen daarin uw genade, uw zegening, die hij heeft mogen ontvangen over het werk dat hij mocht doen in het midden der gemeente 40 jaren lang. Wij bidden u, wil gij ook in onze gemeente zegenen allen die hebben te regeren, wijsheid en kracht schenken bij het licht van uw woord. Hoor ons genadig om Christus willen. Amen. Zingen wij nu tezamen Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik u bevelen. Psalm 119, vers 84. Naar boven en ontvang de zegen des Heren. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.